waarvan dan hoofdstuk 9, 10 en 11 uiteenzetten dat weliswaar die zoonstelling en daarmee het eerstgeboorterecht, want dat is hetzelfde, dat dat weliswaar aan Israël beloofd is. Maar voordat men dan roept dat de Heer daar spijt van heeft en het alsnog gegeven heeft aan wat dan de kerk heet of de gemeente of hoe het maar heten mag, zegt de apostel Paulus, ja, Israël, maar het is niet alles Israël wat uit Israël is. En zo begint ongeveer Romeinen hoofdstuk 9. Want de idee die erachter steekt, zonder dat het helemaal recht expliciet gezegd wordt in vette letters, de gedachte is dat het Joodse volk weliswaar op een of andere wijze Israël is, maar feitelijk, historisch gezien en op de lange termijn, de naam Israël hoort thuis, niet bij Juda, maar bij Jozef. De man die het eerstgeboorterecht erfde tussen zijn broeders en daarmee de stam die het eerstgeboorterecht heeft boven de stammen van Israël. Want dat is het dan feitelijk. Dat berust niet bij Juda. Bij Juda berust het koningschap, hetgeen natuurlijk vervuld wordt in de Messias. Het eerstgeboorterecht berust bij Jozef, maar het wordt ook vervuld in de Messias, echter langs een andere route. En daarmee ben ik al terug helemaal in het begin van het Nieuwe Testament, Matthäus 1, waar de geschiedenis begint bij ene Jozef. Die was niet uit Jozef, maar hij heette zo. En daar, ja, daar moet je dus oog voor zien te krijgen. Maar goed, dit zijn allemaal inleidende woorden om weer een draad op te pakken. Wat de apostel uiteenzet in concreto, en ik zeg het wel met vette letters, zal ik maar zeggen. Bold heet dat, hè? In het Engels zeker. Zeg ik het maar heel bold. Er zijn twee huizen van Israël, zo lees je het ook in het Oude Testament, de beide huizen van Israël. En waar het met het ene huis van Israël onder de naam Juda fout liep, om zo te zeggen, langs één kant geredeneerd, maar laat ik dan anders zeggen, waar dat ene huis van Israël niet bereid was om de Heer Jezus Christus als de Messias te aanvaarden en daarmee deel te krijgen aan de Messiaanse zegeningen, kwamen die Messiaanse zegeningen terecht bij het andere huis van Israël. Zijnde, wat wij populair en onnauwkeurig noemen, de 10 stammen van Israël. Onder de naam Jozef of onder de naam van Isaac. Waarom ook niet? Het Oude Testament gebruikt de term ook, enzovoorts. En dat is wat uiteengezet wordt. En ik herhaal het en ik vat het samen. Het wordt niet helemaal expliciet gezegd, maar wat je moet doen is wat Petrus zei, je moet schrift met schrift vergelijken. Geen enkele profetie is van eigen uitleg. Dat gaat nou eenmaal niet. Je moet het naast elkaar leggen. En zeker de strekking van, of de kracht van Romeinen 9 tot en met 11 is, dat het één lang commentaar is op een lange reeks van oud-testamentische, enige tientallen, oud-testamentische schriftplaatsen die voor dat doel dus eerst in het Oude Testament zouden moeten gelezen en bestudeerd worden. Nou hebben we al 15 lezingen achter de rug. Dus ja, ik hoef het niet meer te demonstreren dat dat zo is. Maar als je dan in Romeinen 11 aankomt bij het bekende schriftgedeelte, omdat het discussie is, is het bekend, van vers 17, dan kom je dus terecht bij twee olijfbomen, één tamme en één wilde. En de aardigheid daarvan is natuurlijk dat het niet zomaar bomen zijn, maar het zijn olijfbomen. Het hadden andere kunnen zijn, ook wat mij betreft, maar het zijn wel allebei olijfbomen. En het heet voor de gelegenheid één wilde olijfboom en één tamme olijfboom. En wat je zou moeten bedenken is dat het niet maar gaat over, er zijn twee verwisseld en de ene is het Joodse volk en de andere is de kerk die in de plaats van Israël, namelijk het Joodse volk, is gekomen. De vraag is, wat betekent olijfboom? Nou goed. Ik heb u dat vorige keer voorgehouden, want als ik me goed herinner, Heb ik u schriftplaatsen genoemd in het Oude Testament, waar olijfbomen genoemd worden en waar gewoon staat dat de olijfboom een beeld is op een of andere wijze van Israël. En die ene wijze, specifieke wijze, is dat de olijfboom wordt geacht olie voor te brengen, namelijk eeuwig leven, vrucht voor de eeuwigheid voor te brengen enzovoorts. De olijfboom is beroemd tot vandaag om zijn, het regeneratieve vermogen van de olijfboom. Het ding is niet dood te krijgen van ouderdom. Wel van ziekte en je kunt er natuurlijk een moordaanslag op plegen, dat kan allemaal. Maar ze dood krijgen, dat is een kwestie van millennia, heb ik begrepen. In Gethsemane in de tijd waar ze het uitgelegd hebben. Er staan er nog een paar. Stokhout, maar doe maar. Maar het gaat om de olie. En iedereen weet, maar, ja, iedereen weet, zeg ik dan. Die uitdrukking heb ik trouwens ook van een Jood geleerd. Ook een ongelovige Jood trouwens. Hij heette Yochanan, maar dat liet hij maar weg. Dus het werd Ganan. Maar doe maar. Misschien hoort hij dit nog een keer. Ik hoop het voor hem. Maar doe maar. Maar die zei, dat weet iedereen, zei hij dan. En dat was een excuus om het niet te hoeven uitleggen. En dat heb ik overgenomen, dat weet iedereen. Hè? Die symboliek, dat weet iedereen. Hè? Olie is olijfolie, geen aardolie. Olie is olijfolie. En die olie zorgt voor warmte, voor licht, voor wondverzorging. Kortom, we worden ermee gezalfd. Dus als je aan olie denkt, aan olijfboom, denk je meteen aan de Messias, de gezalfde. De Christus dus in het Grieks, voor de duidelijkheid. En daarmee aan Messiaanse zegeningen. Dat is de olie. Heb je dat nog? En als je de goede olie bij je hebt, die raakt nooit op. Want dat staat allemaal in de Bijbel. Toch? Kent u het verhaal van die ene vrouw die... Nou, ik gooi ze altijd door elkaar. Ik kan die vrouwen nooit uit elkaar houden. Maar goed. Er zijn meer mannen die daar last van hebben, maar doe maar. Maar van die vrouw met dat kruikje olie dat bijna opraakte enzovoort. Maar dat raakte niet op. En toen moest ze vaten halen bij alle buren. In haar huis brengen en die kon ze allemaal volgieten met olie. Weet u dat nog? Van wie is die vrouw een beeld? Of dacht u dat u dit zelf ook moest proberen? Er zijn mensen die denken dat het alles op hen zelf van toepassing is. Wat dacht u dat die vrouw een beeld van is? In het buitenland, tijdens de hongersnood enzovoorts. Van de 10 stammen van Israël. Daar is de olie. En daar kun je bij binnenkomen, daar kun je het halen. Daar is het. En daar is genoeg. En ik verwissel ze altijd met die andere vrouw die een zoon had, maar die in de opperzaal weer tot leven gewekt werd. Er waren de benader inzien trouwens twee verschillende. Allebei met een zoon, allebei tot leven gewekt in de opperzaal. En dan was ik nog niet eens in Troje. Die is te moeilijk. Dat is Handelingen 20? Nee, 20? Weet ik het. Troas. Die jonge man die uit het raam viel. 20, hè? Vers 9. Uit Tychus. Soms, namen kan hij nooit opkomen, maar deze ken ik toevallig. Uit Tychus. Was een vrolijke man. Maar in ieder geval, die werd tot leven gewekt. Weer met een opperzaal enzovoort. Dat staat niet voor niks in de Bijbel. Dat gaat allemaal over ditzelfde beginsel. Het was dood. Iedereen dacht dat hij dood was. Het was ook zo eigenlijk. Maar de vraag was, leeft hij nog? En het antwoord is, ja, Jozef leeft nog. Want er straks in de inleiding is de geschiedenis van Jozef opgehaald. Maar ja, dan komen die dingen boven. Leeft Jozef? Ja, Jozef leeft nog. Maar hij was toch dood? Ja, dat kon bewezen worden zelfs. En dat geloofde Jacob dus ook. Maar hij was er nog. En hij was uitermate verhoogd geworden. Jozef, weet u nog? Heb ik u dat al eens verteld? Jozef komt in Egypte terecht, is door zijn broeders verworpen, wordt geacht dood te zijn. Maar daar komt de volgende episode. Dan komt hij in het huis van ene Potifar, waar hij ruzie krijgt met een dame. Althans, de dame krijgt ruzie met hem, enzovoort. Dat gaat zo niet. En dan moet hij vluchten, Jozef. Dan laat hij zijn mantel achter. Dat is een film van... Oh nee, dat is een ander verhaal. Die ligt nu in Trier, die mantel. Die is ook schrift met schrift vergelijken, hè? Ja. Maar goed, laat die mantel achter. Komt vaker in de Bijbel, hoor. Trouwens, maar toen maar. Laat die mantel achter en komt dan terecht in een ander huis van diezelfde Potifar. De overste der trawanten. Dan wordt hij in plaats van de baas van het particuliere huis van Potifar, wordt hij de man die de lakens uitdeelt, zeg ik altijd, in de gevangenis. In de ballingschap. Wat denk je dat die twee huizen een beeld van zijn? Ja, of het betekent niks. Het zijn anekdotes waar je niks aan hebt. Leuke verhaaltjes in de Bijbel, maar... Of het betekent, die twee zijn het beide huizen van Israël. Het ene is een beeld van het Joodse volk. Die vrouw die zegt tegen, ik wil jou wel, ik wil die man wel. Dat wil zeggen, men wil de Joden, wilden de Heer Jezus wel als koning. Er staat zelfs dat ze wilden hem met geweld koning maken, staat er. Ons wordt altijd verteld dat ze het niet wilden, maar er staat dat ze het wel wilden. En de Heer zelf onttrok zich, weggaande verborg hij zich van hen, staat er dan. Want ze wilden hem koning maken binnen het Jodendom, onder de wet, onder het oude verbond. Maar dat was niet Gods bedoeling. Heb je dat nog? Nou ja. En Jozef komt dan terecht in de gevangenis bij Potifar, onder de ballingen dus eigenlijk, in het andere huis van Israël. En daar wordt hij de chef, de dominante man, medegevangene. Heb je dat nog? En de gevangenis met Jozef aan het hoofd is een beeld van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik zeg het nu iets onnauwkeurig, maar... Als ik het niet kon verantwoorden, zou ik het niet zeggen. Dus dat is wat het is. Daarna krijg je hetzelfde verhaal nog een keer met een schenker en een bakker. Schenker en een bakker, de beide huizen van Israël. De een gaat verkeerd, de ander loopt het goed af. En daarna wordt Jozef vergeten. Weet je nog, ken je de geschiedenis? En de schenker, wie het goed ging, vergat Jozef. Weet u nog? Dat zijn de 10 stammen van Israël. Die vergeten zijn wie ze waren en langs welke weg ze deel gekregen hebben aan de Messiaanse zegeningen. Ze zijn Jozef kwijtgeraakt. Maar Jozef raak je in de Bijbel altijd kwijt. En als je dus de Bijbel bestudeert, vind je hem steeds terug. Hé, daar is Jozef weer. Later woont hij op Cyprus. Is hij Jozef van Cyprus? Kent u Jozef van Cyprus? Barnabas, de mentor van Paulus. Hij heet Jozef en hij was van Cyprus, een eiland in de zee. Met dank aan Jesaja, eilanden in het westen enzovoorts. Ik bedoel maar, het is niet maar dit schriftgedeelte hier in Romeinen 9 tot en met 11. Het is ook niet maar vers 17. Waar het over gaat is over de twee huizen van Israël. Een tamme vijgenboom, om zo te zeggen, olijfboom. Over vijgenbomen gaat het ook, maar niet hier. Dat is in de evangeliën. Ze proberen het even weg te laten. Maar het gaat over een tamme en een wilde olijfboom. Olijfboom van beeld van Israël, enzovoorts. En de tamme olijfboom is blijkbaar toch een beeld van Juda, van het Joodse volk. Want er zorgt een discussie over, wie is dat? Maar waar het over gaat namelijk, zijn wij ook als christenen kwijtgeraakt. En daarom is altijd de vraag, die tamme boom, wat is die wortel, wat is de vettigheid van die wortel, waar komt dat vandaan, wat is dat? Is dat het Jodendom? Is dat het Joodse volk? Ik moet u zeggen, nee, het zijn de zegeningen van de Messias. Het is het Davidisch verbond. Het verbond met David, dat is uit Juda. En via Juda krijgt men eventueel deel aan de leeuwenstam van Juda, de Messias die uit Juda is, de koning enzovoorts. Mind you, als Paulus, ik zou het anders zeggen, we hebben twee grote evangelisatietoespraken in de Bijbel. En dat is niet de bergrede. Ook niet de zogenaamde tweede bergrede. We hebben twee grote evangelisatietoespraken. De ene is die van Petrus op de Pinksterdag. En de andere is van Paulus in Handelingen 13 in Antiochië. In de synagoge. Al daar. En beide spreken over hetzelfde onderwerp. Namelijk over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. God heeft hem opgewekt. En alzo de beloften aan de vaderen gedaan, vervuld. En Petrus eindigt zijn toespraak min of meer met, want u komt de belofte toe. Nou, hij zegt, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls. Dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft opgewekt en gesteld heeft tot Here en tot Christus. Punt. En dan is de vraag, oké, maar nu dan? Wat moeten wij daarmee? En dan zegt Petrus, ja, je bekeren, je laten dopen, je zonde afwassen enzovoort. Want u komt de belofte toe, u, en ik spreek tot Joden in Jeruzalem, mag je aannemen. Nou ja, daar staat er min of meer bij, hè. En allen die daar verre zijn. U, Joden, en allen die daar verre zijn. Maar de term die daar verre zijn, is de uitdrukking in Jesaja voor de 10 stammen van Israël die in de ballingschap zijn, of zouden zijn, enzovoorts. Ik heb u gesteld tot licht, de rijdende tot aan de einden der aarde, enzovoorts. Maar dan heb je Petrus die zegt, u komt de belofte toe. En dan heb je Paulus in Handelingen 13 in de synagoge. En die zegt, God heeft hem opgewekt en heeft al zo vervuld de profetieën. Hij heeft de belofte aan de vader gedaan, vervuld, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En daarna citeert hij Jesaja 55 en zegt, hoor naar mij en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David, die getrouw zijn. David. Met andere woorden, de Messiaanse zegeningen waar Paulus het over heeft, in die zijn grote evangelisatietoespraak, die Messiaanse zegeningen worden direct gebaseerd op het Davidisch verbond. De gewisse, de blijvende, de trouwe, weldaden van David. En mocht dat niet genoeg zijn, oké, we hebben nog even tijd vandaag. Dus dan roep ik ook nog Romeinen 1 vers 4 ongeveer. Dat is de aanhef en inleiding van de hele Romeinenbrief. En daarmee tot het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Here. Evangelie van Christus, vers 16. Maar in vers 4 heet het dat hij naar het vlees is uit het zaad van David. Oké, het is het evangelie van God, van zijn Zoon. Maar naar het vlees is hij uit het zaad van David. Maakt ons dat wat uit? Nou ja, de meeste christenen kennelijk niet. Want die weten dat alleen als Lucas 2 moet voorgelezen worden, als het kerst is, toch? Maar voor de rest maakt het ze niks uit wie hij is en waar hij vanaf stamt. Maar in de Bijbel wel, want het gaat erom dat hij is de Christus der Schriften, de vervuller van Gods beloften. En in deze gevallen worden die beloften gezien als de beloften die aan David gedaan zijn met betrekking tot de continuering van zijn huis en de vestiging van een wereldomvattend koninkrijk. Dat is wat het is. Dus inderdaad, David. En dat is de achtergrond van Romeinen 11. De wilde olijfboom en de tamme olijfboom. Die tamme, dat gaat over de beloften die aan David gedaan zijn. Of althans, die aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan zijn. Maar die vererfd zijn via David met betrekking tot het koningschap. En dat berust nou eenmaal bij Juda. En wie er ook deel krijgt aan dat koningschap, men krijgt deel aan de zegeningen van Juda. Dat is waar het over gaat. En dus blijft Juda aan de basis van het geheel staan, als de wortel, zo je wilt. Ondanks alles, want het Joodse volk zelf wordt geacht, ook in deze hoofdstukken natuurlijk met grote nadruk, wordt geacht ongelovig te zijn en daarmee aan de kant gezet te zijn, althans voor de time being, of hoe dat maar heet, in onze tegenwoordige bedeling. Maar de Messiaanse zegeningen zijn wel degelijk afkomstig uit Juda. En berusten daarop. Maar dat is niet noodzakelijk het hele Joodse volk. Dat is de leeuwenstam van Juda, degene die Juda vertegenwoordigt. Namelijk Christus zelf als de zoon van David. Dat is wat uitgebeeld wordt. En dat het niet het volk is. Wat het volk betreft, althans voor zover ongelovig, heet het: die takken van de tammeboom zijn afgesneden. En de takken van de wilde olijfboom worden op diezelfde plaats geënt. Ingeënt heet dat, met een woord dat in deze dagen natuurlijk absoluut verkeerd wordt uitgelegd. Want ze worden niet gevaccineerd, maar ze worden wel ingeënt. Ik vind het allemaal mooi. Ja. Maar de positie van de gemeente berust dus wel degelijk op de beloften aan David met betrekking tot de continuering van zijn huis en het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, dat over de hele wereld, hemel en aarde, gevestigd zal worden. Bovendien, Heer, leer ons bidden. En dan zegt de Heer, nou, bid al dus, onze Vader, implicerend ons zoonschap. U weet toch dat toen de Heer God aanduidde als zijn vader, dat ze de Joden dat beschouwden als godslastering? Dat was toch het argument voor zijn kruisiging? Had hij nooit mogen zeggen. Maar de Heer leert ons, onze Vader. En wij ontvangen de geest des zoonschaps. Des zoonschaps, zo heet dat. Hè? De geest van de zoonstelling, of hoe men het maar vertalen wil dan. Onze Vader, die in de hemelen zijt, niet onze aardse vader, maar hemelse vader. Uw naam worden geheiligd, gediend betekent dat in de praktijk. En dus vervolgens uw koninkrijk. Nou ja, meer hoef ik er niet van te zeggen. Uw koninkrijk. Komen. En dus, en dat is impliciet, uw wil geschieden. Nee, het staat erbij natuurlijk, maar dat is niet wat anders. Uw wil geschieden, ook in die volgorde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Later kom je dat tegen in Efeze 1, vers 10 of zo. Waar staat dat het de verborgenheid is van Gods wil om alles wat in de hemel is en op de aarde, om beide wat in de hemel is en op de aarde, om dat samen te brengen onder één hoofd, letterlijk vertaald, onder Christus namelijk, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in die volgorde. Dat is wat de Heer zou doen. Maar het gaat om de vestiging van een koninkrijk. Bovendien het hele begrip gemeente, ecclesia, brengt je meteen bij koninkrijk. Want de ecclesia is binnen Griekse context, ook buiten de Bijbel bedoel ik, is het de verzamelde, uitgeroepen letterlijk, uitgeroepen, uit het volk geroepen, volksvertegenwoordiging die deel heeft aan wetgeving en rechtspreken. Dat is wat de Ecclesia is. Vandaar dat Israël in het Oude Testament ook zo genoemd wordt, de Kahal. Kohelet en hoe ze maar heet allemaal. Hè? De vergadering van Israël heet het dan. Wat is het woord wat later op de gemeente van toepassing gebracht wordt? Omdat het gaat om een volk van eerstgeborenen, een koninklijk priesterlijk volk. En voor zover de gemeente dat is, is de gemeente dat omdat de gemeente juridisch in elk geval deel uitmaakt van Israël. En als eerste deel van een bekeerd Israël, dus deel krijgt aan het eerstgeboorterecht binnen Israël. En daarom gepromoveerd wordt, zeg ik altijd, naar de hemel. Het berust op oud-testamentische beloften, wettische inzettingen en wat het maar wezen mag. Dat is waar het over gaat. Zie? Nou goed. Vervolgens staat daarover, ik heb de vorige keer natuurlijk al over gesproken, maar het was het eind van de dag en toen vloog ik er een beetje doorheen om niet echt een verhaal helemaal af te breken. Maar ik neem hem nu langzaam weer op. De apostel spreekt tot u heidenen. Dat is vers 13. Ik spreek tot u heidenen. En daarna spreekt hij die heidenen toe als gij. Gij, vers 17, een wilde olijfboom, althans takken van een wilde olijfboom. Gij zijt in derzelver plaats geënt. Dat wil zeggen, om deel te krijgen aan de vettigheid des olijfbooms, enzovoorts. En aan de wortel en wat het maar is. Gij heidenen. Er wordt hier gesproken over Israël en heidenen. Maar het is bedekt taalgebruik, want onder Israël wordt verstaan, heb ik u vorige keer uitgelegd, onder Israël wordt nou eenmaal verstaan het Joodse volk. Vandaar dat het woord af en toe verdwijnt als de apostel wel degelijk de 10 stammen bedoelt. Dan gebruik je het woord Israël niet, want dat heeft hij gereserveerd voor het 2-stammenrijk, terecht, enzovoorts. En maar je hebt aan de ene kant Israël, aan de andere kant heidenen. Maar u moet wel bedenken dat de 10 stammen van Israël naar Joodse maatstaven tot vandaag heidenen zijn. En zelfs de ergste die er zijn. De ergste heidenen. Echt waar. Omdat ze afvallers zijn en afgodisch, dat weten ze binnen het Jodendom heel goed. Jawel. Ook, hoe moet ik het uitleggen nog? Er zijn wilde verhalen in omloop, maar ik moet u zeggen dat de Jood die enigszins thuis is, niet veel, maar die enigszins thuis is in zijn eigen religie en traditie enzovoort, heel goed weet dat de Joden slechts de erfgenamen zijn, afstammelingen zo je wilt, van de 2 stammen van Israël. En dat de 10 stammen van Israël pas in de toekomst weer als de Messias komt. Dat de 10 stammen pas als de Messias komt, alsnog tot bekering zullen komen. Wat ze er ook onder verstaan, maar dat geloven ze. En in de tegenwoordige tijd zijn zij afgodisch, want dat lezen ze in de oud-testamentische profetie. De 10 stammen zijn afgodendienaar, ze zijn om die reden in de ballingschap verdwenen en om diezelfde reden daar ook nooit uit teruggekeerd. Dat is wat het is. En dan heb je nog binnen het Jodendom allerlei verschillende stromingen, net als in het christendom. Maar daar bestaat ook een stroming die heel goed weet wie die 10 stammen zijn. En daar beschouwen ze het christendom als afgoderij. Ik ga er liever niet uitgebreider op in, maar ik moet het toch even zeggen. Met andere woorden, als je binnen het Jodendom spreekt over heidenen, dan kan dat heel goed van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël. Ongeacht of zij weten wie het zijn of niet, want dat heeft er niet primair wat mee te maken. En daar heeft Paulus het over. Joden, Israël noemt hij ze, en gij heidenen. En gek genoeg, hij spreekt tot gij heidenen in Rome, maar ik denk dat ik u dat al wel verteld heb toch, over hoe dat zit met die gemeente in Rome. Toch? Heb ik u toch wel verteld, of niet? Ja, oké. Okay. Nou ja. Ja, het is een prachtig verhaal, maar oh ja, ik herinner me dat. Ik heb u zelfs McKinnon genoemd. Heeft iemand het nog nagezocht? Albert McKinnon. Het boek over Rome uit de dagen van Paulus en de geschiedenis van de gevangenschap van Caradoc in Rome enzovoort, hoe hij dat beschrijft. Niet uit christelijk oogpunt, niet uit bijbels oogpunt, maar gewoon uit historisch oogpunt, hoe dat gegaan is. Nee? is de moeite waard. Maar goed. Ik heb het ergens ooit in de circulaire gepubliceerd, maar dat is heel lang terug, dat verhaal. Maar dat maar even terzijde. Maar Paulus spreekt tot u, heidenen, gij zijt die wilde olijfboom en gij zijt als takken van die wilde olijfboom op grond van geloof geënt op de plek waar die natuurlijke takken zijn afgesneden. De beloften zijn terechtgekomen bij u, gij heidenen. Dat is wat het is. Meer speciaal daar in Rome rondom de Britse vorst, Matuma. En dus vers 18, zo roem niet tegen de natuurlijke takken, roem niet tegen de Joden, zij die hoogmoedig. En indien gij daartegen roemt, dan besef dan, gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Wij zelf, wij gelovigen uit de heidenen in het algemeen, of waar vandaan ook, wij zijn niet de oorzaak van de zaligheid. Wij hebben deel gekregen aan zaligheid, aan zegeningen en weldaden die berusten bij Juda en daarmee meer specifiek bij het Davidische huis. We zijn erfgenamen geworden van die belofte, hebben deel gekregen aan de gewisse weldaden, weldadigheden van David. Zo heet het. Heb je dat nog? Nou. Besef dat. Gij draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En gij zult dan zeggen, Paulus discussieert met zichzelf, gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken opdat ik zou ingeënt worden. Dat is een manier van redeneren die wij vooral in het christendom wel tegenkomen. Zeker in zogenaamd evangelische kring. Als de Heer ons zo zegent, moet hij ons wel erg lief hebben. Dan is er toch iets in ons dat zijn liefde opwekt. Is dat het idee? Zo zit het echt niet. Maar doe maar. Wij staan inderdaad in de positie van het Joodse volk. Dat is afgesneden geworden. Maar er is geen reden om je te beroemen, want je hebt er pad nog deel aan gehad aan die gang van zaken. Dat is gebeurd buiten ons om. Dat is niet onze verdienste geweest. Het is niet onze verdienste dat het Joodse volk als volk ongelovig is of was, of hoe je dat maar zeggen moet. Integendeel. Wij leven uit genade. En door genade hebben we hier deel aan gekregen. Zoals natuurlijk in niet alleen deze brief, maar de andere brieven ook uiteengezet wordt. En dus staat er, ja, dat is wel zo. Het is wel. Het is goed. Dat is zo. Zij zijn door ongeloof afgebroken. En gij staat door het geloof. En dan moet ik eerst toch maar weer een keer met nadruk zeggen dat gij... Natuurlijk, de brief is gericht aan gelovigen. Maar hij richtte zich specifiek niet tot gelovigen, maar gij heidenen. Want het punt is natuurlijk dat die 10 stammen van Israël deze positie innemen, omdat zij officieel, historisch, op grond van de getuigenis, de bekering, het geloof van de vertegenwoordigers van dat volk, zijn zij christelijke volkeren geworden. Het schijnt dat je dat altijd moet uitleggen. Maar... U weet, het Joodse volk is ongelovig. Toch kennen wij, ook in de Bijbel, gelovigen. Met een Joodse achtergrond moet je tegenwoordig zeggen. Met een Joodse achtergrond. Maar goed, van Joodse huizen of hoe noem je dat? Natuurlijk wel. Maar het neemt niet weg dat het Joodse volk als volk ongelovig is. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het Nederlandse volk is officieel geen christelijk volk. Maar mind you, ik ben een christen met een Nederlands paspoort. Hè? Zuster heeft bedenkingen, geloof ik, maar natuurlijk. Maar het zijn twee verschillende dingen. Dat heeft ook met bedelingen te maken. Dat is altijd al zo geweest. Vanaf Noach, zal ik maar zeggen, dat is dus heel lang geleden, vanaf na de vloed van Noach, is de mensheid verdeeld geworden in volkeren. Maar sindsdien hebben we dus van doen met individuele mensen die al of niet gelovig zijn. Maar je hebt ook van doen met volkeren, specifiek. Waarvan je je kunt afvragen of het als volk gehoorzaam is aan het woord Gods, of het ernaar luisteren wil, enzovoorts. En als je het niet begrijpt, dan hebben we altijd Israël als voorbeeld. Dat dient ertoe. Je hebt Israël, het volk, was in de dagen van Elia ongelovig, om zo te zeggen. Maar er waren wel gelovigen. Er was toen een overblijfsel, we hebben het daarover gehad. Omdat Paulus het al aangehaald heeft, enzovoorts. Het zijn twee verschillende dingen. Het ongeloof van het Joodse volk berust niet op dat er een minderheid tot geloof kwam in de dagen van Handelingen 2 en wat er verder volgde. Het berust op dat de regering officieel niks wilde hebben van de Heer Jezus als de Messias. Het was de Hoge Raad onder leiding van de Hoge Priester die de Messias verwierp. En al zou daarna elke Jood tot geloof gekomen zijn, dan heb je nog steeds een ongelovig Joods volk. Dat is een juridische kwestie. Nou ja. En wat er dus gebeuren zal in de toekomst, dan kan ik dat mooi even vertellen. Dat als het Joodse volk alsnog tot geloof komt, moet u niet meteen denken dat dan de meerderheid der Joden op het meerderheid van stemmen de Heer Jezus aanneemt en kiest, zal ik maar zeggen. Dat is niet het geval. Wat het geval is, is dat de officiële vertegenwoordiging van het Joodse volk, de minister-president of wat ze maar hebben daar in die kringen, dat weet ik niet precies. Dat die de naam des Heren aanroept aan het eind van de 70ste week, op het moment dat heel Jeruzalem valt enzovoort, Zacharië 14, 13 en 14 trouwens, enzovoort. Maar men roept de naam des Heren, Joël 2, men roept de naam des Heren aan. En dat is niet omdat elk lid van het volk het doet, maar omdat officieel de regering dat doet, die geacht wordt het volk te vertegenwoordigen. Of dat in overeenstemming is met democratische principes, kom op zeg, democratie, dat heeft niks met principes te maken. Juist niet. Daar zijn geen principes. Begrijp je wel? Het gaat om hoe God dat regelt. En daarom verscheen de Heer voor de Hoge Raad. En werd door de Hoge Raad veroordeeld. Daarom verschenen de discipelen. In de eerste plaats Petrus. En in zijn kielzog meteen Johannes. Voor de Joodse Hoge Raad. En daarom verscheen Paulus voor de Joodse Hoge Raad. En voor de koning en voor de wie het allemaal maar waren. Weet je nog? Voor die Herodesen en Felix en Festus, ja. En wie het maar waren. En uiteindelijk zelfs in Rome, voor de Joodse leidslieden in Rome in Handelingen 28. En daar ging het dan om. En die wilden niet. En ongeacht hoeveel Joden tot geloof kwamen, het Joodse volk is ongelovig. En het komt tot geloof als de officiële vertegenwoordiger van het volk de naam des Heren aanroept. Nou, datzelfde. Dat gebeurt in de toekomst, maar datzelfde is in het verleden gebeurd aan de kant van de 10 stammen van Israël. En dat is het belang van Caradoc in Rome, Caractacus, Caratacus of hoe die maar genoemd wordt, enzovoorts. Later herhaald trouwens in de geschiedenis van de koningen van Brittannië enzovoort. Maar ja, daar ga ik het niet over hebben nu. Dit zijn gewoon historische gegevens. En dat zal ik wel eerder gezegd hebben, je kan het navragen bij de Roomse kerk. Die vinden het niet leuk, maar het is een bekend gegeven dat bij de synode, een verzameling van de kerkvergadering zal ik maar zeggen, dat bij een synode, daar zit, heet dat zo? Concilie heet het, sorry. Toch? Ja, concilie. Daarbij is een concilie, juist. Dat daar de bisschoppen zitten op zetel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die dingen zijn genummerd. Iedereen heeft zijn eigen zetel. En ik meen dat de eerste drie, maar in ieder geval de eerste zetels, zijn voor de Britse Oké, Rooms-Katholieken, maar voor de Britse bisschoppen. En dat is in de loop van de geschiedenis enige malen ter discussie gesteld. Hoe dat nou kan dat daar Britten zitten. Kun je ze opschrijven, dat daar Britten zitten op de eerste zetels. En elke keer is dan weer vastgesteld dat dat is omdat het Britse volk het eerste volk was dat tot bekering kwam. Het eerste christelijke volk ter wereld. En dat het evangelie daar gebracht is door de apostelen zelf. En eigenlijk nog eerder via Jozef van Arimathea. Dat is officieel. En dat door een genootschap wat er niet het minste belang bij heeft, in tegendeel. Die hadden liever gehad dat het Rome was geweest. En niet Jozef, maar ene Petrus. Maar het was een Jozef, dat u dat even noteert ook. Jozef van Arimathea. Heb je die nog? Dat zijn vaste, dat is historie. Dat hoort in je geschiedenisboeken te staan. In je kerkgeschiedenisboeken, in elk geval, daar staat het meestal ook niet in trouwens, maar dat had erin moeten staan. Maar men is het vergeten, men heeft het weggeredeneerd, behalve dan dat iedereen in Brittannië het verhaal kent natuurlijk. Hè. Dat dan weer wel. Kun je er zo navragen? Hebben we wel eens gedaan, dat weet iedereen daar. Of het waar is, dat kan ze niet schelen, maar het verhaal houden ze vast. Hè. Zo hoort dat. Nou goed. En dan laat ik het maar weer bij. Wat de apostel dus probeert te zeggen, is dat niet zozeer de gelovigen individueel... Dat is het probleem weer, hè? Mensen passen het op zichzelf toe. Maar hij probeert niet te zeggen dat gelovigen individueel, nadat ze tot geloof gekomen zijn, daar een plaats hebben gekregen op die tamme boom of zo, daarop geënt zijn. Wat hij vertelt, is dat het hele volk, de volkeren... Hij heeft het later trouwens over een menigte van volkeren. Waar we ze verder om. Dat die volkeren daar een plaats hebben gekregen op grond van de officiële bekering van die volkeren. Dat is wat het is. En zoals ook een ongelovig volk een functie vervulde binnen de roeping van Israël... Een volk als zodanig. Zo vervullen de 10 stammen in onze dagen een functie in Gods werk. In verband met de roeping van Israël. De bedoeling is dat ze niet alleen individueel ook tot geloof komen, maar ook fungeren natuurlijk als licht der wereld en wat het maar was allemaal. Maar het punt is dat die volkeren als zodanig die plaats innemen. En wij zijn dat vergeten, we hebben dat afgeschaft. Ik weet niet wanneer het gebeurd is, zo precies. Maar wij hebben het afgeschaft. Maar het idee was dat de bevoorrechte positie, mondiaal gezien, van de Angelsaksische volkeren, berust op het feit dat ze bekeerd zijn geworden van de afgoderij, van het heidendom, of wat het maar was, van de afgoden. En dat zij gekerstend zijn geworden. De kerstening van de Angelsaksische volkeren wordt beschouwd als de basis van de hele westerse cultuur, beschaving, of hoe je dat maar noemen moet. En ik ben van mening dat dat ook zo is. Alleen het probleem is, wij zijn het kwijtgeraakt, wij willen het niet meer weten. Wij denken dat we het allemaal zelf voor elkaar gebracht hebben. En in deze tijd van het jaar kan je zeggen, er zijn hele volkstammen geweest, vooral iets verder naar het oosten, die gedacht hebben dat zij das herrenvolk waren en het best ontwikkelde menselijk ras enzovoort. En dat hun positie daaraan te danken was. Nou, dan hebben ze meteen gedemonstreerd hoe dat zit. Toch? Nee, ik ga er niet meer over zeggen daarover, maar... Onze welvaart, onze westerse cultuur is gebaseerd op het christendom. En als je dat loslaat, dan valt die hele cultuur, die beschaving in elkaar. Dat is wat er gebeurt. Ik zeg altijd, vroeger brachten wij het evangelie over heel de wereld... Oh ja, nog een paar andere dingen ook die wij nu minder prettig vinden en waar we spijt van hebben. Maar goed, het waren onze voorvaderen. Maar vroeger brachten we het evangelie in de wereld en tegenwoordig brengen we democratie. Terwijl in ons eigen land van die democratie... Het is toch bespottelijk, of niet? Die democratie natuurlijk al lang naar die Filistijnen is... Ja, je mag het niet hard op roepen. Dan krijg... het is toch een duidelijke zaak dat onze westerse wereld in elkaar stort bij gebrek aan normen en waarden. Alles is onderhandelbaar en ze willen alles ruilen we in. En maar ja, zo gaat het naar de kelder. Dat is het. Als je de Heer buiten de deur zet, en dat is een proces wat natuurlijk al toch al minstens 2 eeuwen aan de gang is, eigenlijk langer. Ja. En de democratie waar we hoog van opgeven is eigenlijk zo'n laatste fase van de ondergang, als u het mij vraagt. Want daarmee ben je pas echt aan de heidenen overgeleverd. Maar ja, goed. Ik kan geen grapjes maken over 50 plus of zoiets. Maar doe maar. Schiet niet op. En dus, besef wie je bent en waar je voor staat. En waar je welvaart, welbevinden aan te danken hebt. Ook als volk is dat zo. Begrijp je me goed? Daarmee kom je niet in de hemel of zo. Daarvoor moet je persoonlijk tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat is een individuele zaak. Waar het een volk aan gaat, ja, zijn deze dingen. En Paulus zegt, zij zijn als volk door ongeloof, vers 20. Zij zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door geloof. En deze omhaal van woorden van mijn kant is inderdaad nodig. Want als je denkt dat die takken van die wilde die op de tammige end zijn, dat de uitbeelding is van individuele gelovigen, dan ontstaat nu een probleem, want hierna staat... Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En indien gij niet in de goede tierenheid blijft, vers 22, zult ook gij afgehouden worden. Kijk, dit zijn versen die gebruikt worden om te beargumenteren dat als je 1 keer wedergeboren bent, kun je alsnog verloren gaan. Oké. Als je 1 keer je zaligheid hebt ontvangen, kun je het weer kwijtraken. Want je moet wel je best blijven doen. Enzovoorts. En dat is geen Bijbelse leer. Het is trouwens tamelijk onzinnig. Sorry dat ik het ruw zeg, maar ja... Het is tamelijk onzinnig. Het punt is namelijk, wij werden geboren en kregen vergankelijk leven. Dat uw dagen zijn geteld. Nou ja, ongeveer dan. Maar zoiets. En hoe dan ook, je kunt het leven rekken. Je kunt ook het tegenovergestelde doen. Je kunt je einde bespoedigen, wat je maar wil of niet wil. Maar het is tijdelijk. En ook al zijn je zonden vergeven en ook al ben je nog zo gelovig en religieus of wat dan ook, dood ga je toch en dan is het afgelopen. Dat is wat de Bijbel leert. Nou, er staat, als er geen opstanding der doden is, dan ben je verloren op het moment dat je sterft. En aangezien iedereen sterft, vroeg of laat, sommigen te vroeg, sommigen te laat, jawel, ik weet het. Maar verloren ben je. Dat is 1 Korinthe 15, lijkt me duidelijk genoeg. Daarom moet een mens niet maar vergeving van zonden ontvangen, hij moet wedergeboren worden, Nicodemus. Je moet nieuw leven ontvangen. Maar als je dat nieuwe leven daarna ook weer kunt kwijtraken, waar zijn we dan helemaal mee bezig? Dan dient het tot niks. Het punt is nou juist dat wij wedergeboren worden en bij wedergeboorte ontvangen wij eeuwig leven. En dat betekent dat er geen eind aan komt. Dat de dood daar niet meer overheerst. Heb je dat nog? Johannes Evangelie staat tamelijk vol met uitspraken die dan gaande. Dus u leest het maar eens na. Je kunt je zaligheid niet kwijtraken. Dat wil zeggen, je kunt zaligheid kwijtraken, maar zaligheid in de zin van loon. Maar je eeuwig leven als zodanig en je plek in de hemel kan je niet kwijtraken. Alleen in de hemel zijn vele woningen, in het vaderhuis. Dus het is maar de vraag welke woning je daar hebt. Of wat voor lichaam, of welk kleed, of hoeveel kronen. Daar is onderscheid in, maar het feit dat je wedergeboren bent, dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Je bent een kind van God. En daar blijf je voor de rest van je leven en dat is tamelijk lang. Nou ja, ja het laatste stukje vooral, zei iemand. Maar goed. Gewoon wel grappig. Begrijp je wel? Dus die takken van de wilde boom die op de tammen gezet worden, is niet een beeld van gelovigen. Het is een beeld van volkeren die erop geplaatst zijn op grond van geloof. Maar geloof sterft uit, eventueel. Dat is toch de geschiedenis van Israël? Als gelovig volk gaat men uit Egypte, maar binnen de kortste keer is men ongelovig. Toen zei de Heer, nou ja, dan wacht ik het al af op een volgende generatie. Voordat we het beloofde land binnengaan. En dat is dus ook wat gebeurd is. Die mensen waren verlost uit Egypte, maar kwamen niet in Canaan. Dat soort dingen. Er is verandering van omstandigheden enzovoort met betrekking tot het hele volk. Maar voor het individu blijft altijd gelden, je komt tot geloof en dat is het dan. Zie? Nou goed. Dus die takken van de wilde boom zijn geënt op de tamme. Dat is dat de zaligheid als zodanig, het woord Gods, de messiaanse zegeningen gedeponeerd zijn bij Jozef. Ze zijn weggenomen van Juda en gegeven aan een ander volk. Maar dat heb ik natuurlijk elke keer hier gezegd, waarschijnlijk al 15 keer. Zijn gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. En die vrucht is de gemeente. Die komt daaruit voort. En wij zijn langzamerhand gekomen in de dagen waarin van toepassing zal zijn. Indien gij in het geloof niet blijft, of niet in de goede tieren het niet blijft, zult ook gij afgehouden worden. En dat markeert het einde van onze tegenwoordige bedeling. Zo gemakkelijk, maar het is schrift met schrift vergelijken. Wij zijn onderweg naar de, nou ja, eigenlijk naar onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Maar daaraan vooraf gaat logischerwijze de opname van de gemeente. Maar als de gemeente wordt opgenomen, betekent dit dat er überhaupt geen gelovigen meer zijn op aarde? Nou ja, twee, maar daar moet ik het nog even over hebben, denk ik. Maar alle gelovigen worden van de aarde weggenomen. Dan is er geen enkel volk meer in het geloof. En automatisch betekent dat dus dat, wat voor takken het ook zijn, ze zijn allemaal afgesneden, alsnog. En ook die takken van de wilde boom die op de tammen geënt zijn, zijn dan afgesneden. Simpel genoeg. Dan is de vraag natuurlijk, hoe gaat het dan verder? Maar kijk, al in onze dagen is de vraag, zijn deze takken nog in een geloof? Zijn dit nog christelijke volkeren? Nederland officieel niet. Nou weet ik niet hoe officieel iets is voor God. En ik weet ook niet, ja, dit zijn moeilijke woorden, zeker in deze tijd van het jaar dan natuurlijk. Maar toch, ik weet ook niet in hoeverre onze koning van Gods wegen beschouwd wordt als de personificatie van het Nederlandse volk. En zijn vrouw weet trouwens niet goed wat het Nederlandse volk is. Als ik. Maar misschien heb ik dat niet goed begrepen, dat zou kunnen. Nee, ik bedoel echt niet wat lelijks te zeggen. Ik bedoel alleen maar te zeggen, ja, wij weten het eigenlijk niet. En eerlijk gezegd, wij mogen het ook niet eens weten. Want bij mijn weten mag onze koning daar ook niks over zeggen. op straffen waarvan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is wat ingewikkeld. Toch? En dat is Nederland. Eigenlijk moet je het Britse koningshuis natuurlijk als norm nemen. En, ja, dat vind ik ook net zo twijfelachtig. Ik vind er net iets meer christendom in terug dan hier in Nederland, maar toe maar. Het blijft een moeilijke zaak. Nou ja, er staat dus ter discussie. Dat wil zeggen, wij hangen op het randje met al die Anglo-Saxische volkeren. En ja, indien gij in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Maar op het moment dat dat gebeurt, vindt de opname van de gemeente plaats, uiteraard. En u weet ook wat er dan gebeurt. Daarna. Als de verantwoordelijkheid voor de zaligheid, voor het woord van God, voor de waarheid, voor het nieuwe verbond enzovoort, bij Jozef weer wordt weggehaald, dan wordt het uiteraard gedeponeerd weer bij het Joodse volk, bij Juda. Bij de oorsprong. Dat is wat beschreven staat. Zodat inderdaad, na de opname van de gemeente en daarmee ook het afsnijden van die tienstam, om zo te zeggen, begint de 70ste week van Daniël, logischerwijze, want de 70 weken en dus de 70ste week is bestemd over het volk van Daniël, over uw volk, Daniël 9 vers 24, over uw volk en uw heilige stad. En waar begint het dus mee dan? Met de prediking van het evangelie, met het deponeren van het evangelie bij het Joodse volk. Dus de prediking in Jeruzalem, logischerwijze. Ja, dat is een boek Openbaring, ik kan dat nou allemaal niet uitleggen. Ik kan het alleen in herinnering roepen en dat doe ik dan maar. Dus het optreden van de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Zij zetten het werk van de gemeente voort. Zij zijn bovendien Israëlieten. Dat moet wel, want God heeft gezegd, het is altijd Israël. Israël is altijd mijn volk. Zolang dag en nacht zijn en de wetten, zon en maan en wat het maar is, is Israël mijn volk. Dus ja. En mijn volk, Ami, dat is het volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Het is wel geminimaliseerd tot twee personen daar. Maar goed, zo is het. Het moeten Israëlieten zijn. Wij weten ook wie het zijn, want staat erbij. Ik snap ook nooit de discussie daarover in Openbaring 10. Want we weten wie het zijn. Aan de hand van de attributen die genoemd worden. Zo werkt dat. Attributen ter identificatie. Ik zeg altijd, als je zo'n heilige beeld ziet en iemand heeft de sleutel in zijn hand, dan weet je wie het is. Dan hoef je niet bij te schrijven, dit is Petrus, pijltje erbij. Maar toch, dat moet je weten, dat is zijn attribuut. Nou ja, enzovoort. En als hij een kerkgebouwtje op zijn hand heeft, is het de bouwer van de kerk. Dat weet u toch, hè? Maar goed, ik roep maar wat gekke dingen. En als hij geen baat heeft, is het Johannes. Want de jongeling wordt geacht geen baat te hebben. Ja, dat zijn zo van die dingen. Laat maar. En twee getuigen, ze hebben macht om water in bloed te verkeren. Noem eens iemand die macht heeft om water in bloed te veranderen. Mozes. En ze hebben macht om de hemel te sluiten dat het niet regent in de dagen van hun profetering. Dat is 3,5 jaar dus. En we kennen er ook een die macht had om dat te doen gedurende 3,5 jaar. Want er staat 2 keer in de Bijbel dat het zo is. Dat is Elia. Dus dan heb je Mozes en Elia. Dat is het dan. Die hun bediening in de toekomst gaan voortzetten. Zodat je nou meteen weet wie die twee mannen waren op de Olijfberg en op de berg der verheerlijking en bij het graf van de Heer Jezus. In witte klederen. Dan weet je toch meteen wie het zijn? Ja. Doe maar. Nou, misschien niet, maar het is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. En dan vallen die dingen toch heus wel op hun plek. Maar waarom ik daar nou even op inga, is dit. Dit is een wat lastig verhaal, maar toen maar. U weet, mag ik hopen, dat alles wat betrekking heeft op onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, op de tijd dat het Joodse volk terzijde gesteld is. Oké, alles aan betrekking even op de tijd van de onderbreking tussen de 69e en 70e week van Daniël. Is dat goed? Dat heet verborgenheid. Dat zijn dingen die niet aan de wereld als zodanig bekendgemaakt worden. Althans, ze worden niet geopenbaard. Aan ons wel, want dat is een van onze geestelijke zegeningen volgens Efeze 1. Ons bekendgemaakt hebben de verborgenheid van zijn wil. Het zijn de verborgene dingen. Het punt is dat die dingen van onze bedeling verborgen zijn in het profetisch woord in het algemeen. Ik bedoel dus gewoon in het Oude Testament, in elk geval. En een van de methoden waarop dat gebeurde, waarop het verborgen is, is dat bepaalde schriftgedeelten, en het zijn er toch wel veel, een dubbele vervulling hebben. Dat verschijnsel, dat profetie een dubbele vervulling hebben, wordt, voor zover het herkend wordt, dikwijls toegelicht als, nou ja, de profeet spreekt over de gebeurtenis en daarmee en meteen tegelijkertijd ook over een andere gebeurtenis, veel later, van dezelfde aard. En hij ziet als het ware, dus officieel dit, hij ziet als het ware de bergtoppen achter elkaar, maar hij ziet niet de dal ertussen enzovoort. Zo wordt het weggeredeneerd, wil ik niet zeggen, maar zo wordt het toegelicht. Dat is denk ik ook wel enigszins juist. Dat is in ieder geval van belang voor de samenhang in het profetisch woord. Maar wat ik probeer te vertellen is dit. Er zijn al wat schriftplaatsen die met dezelfde tekst, dezelfde woorden, twee totaal onderscheiden omstandigheden beschrijven. En één daarvan, één van die twee, is dan die voor het oog van de wereld, dat kan iedereen controleren. Maar de andere, dat is dat wat mede daardoor voor de wereld als zodanig verborgen blijft. Ik bedoel dit. Ik roep er even een. Van de Heer Jezus staat dat hij werd geboren. Hij moest vluchten, zijn ouders moesten vluchten met het kindje Jezus naar Egypte. Zelf nuttig voor het toerisme in Egypte. Maar goed, naar Egypte en daarna van Egypte weer terug. En toen zouden Jozef en Maria zich vestigen in Judea, namelijk in Bethlehem. Want ja, daar moest hij geboren worden. Hij was uit het huis, een geslacht van David. En dat was Bethlehem, Efrata enzovoort, Bethlehem. En toen kreeg Jozef kreeg bezoek van een... hij kreeg niet bezoek, maar hij droomde, want Jozef dromen altijd in de Bijbel. Verder bijna niemand. Maar Jozef wel, veel. En die engel die komt hem dan vertellen dat hij moet gaan wonen in Galilea, niet in Judea. En er staat erbij dat het is gebeurd, opdat vervuld zou worden de profetie van Jesaja, die spreekt over het licht dat ze opgaan in Galilea der heidenen. En daarom, die profetie werd vervuld toen Jezus ging wonen in Galilea. Dan weet je, dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat dat zo is. Klaar. Afgehecht, klaar. Maar de vraag is, maar waarom moest dat zo nodig in Galilea zijn dan? David hoort thuis in Jeruzalem, de stad Davids. Desnoods in Bethlehem, dat ook één keer de stad Davids genoemd wordt. Alle andere keren stad Davids is Jeruzalem. Waarom in Galilea? Nou ja. Bovendien, als je Jesaja leest waar die tekst staat, dan kom je niet op het idee dat dat spreekt over de woonplaats van Jezus in zijn jonge jaren. Kom je niet op. Zou kunnen, het is dat het Nieuwe Testament zegt dat het zo is. Dus dan is het dan. Maar waarom Galilea? Eenvoudig omdat voordat de zaligheid in Jeruzalem zou komen, officieel, door de bekering van het Joodse volk. Kortom, voordat de Messiaanse zegeningen hun domicilie zouden krijgen in Judea, dan wel in Jeruzalem, zou de zaligheid zijn domicilie krijgen in Gallië. Galilea, Gallië. Schrijf Galilea eens op in het Hebreeuws, met Hebreeuwse letters. Dat bedoel ik, Gallië. Galilea. Dat is wat het is. Het is dubbel dus. En dat is met zoveel dingen zo. Wij krijgen in Jesaja 40, ja, ik ga er gauw overheen hoor. Ik heb tijd genoeg van de zomer om dat allemaal na te zoeken. Dan krijg ik Jesaja 40. Maak recht, stem des roependen in de woestijn. Maak recht de weg des heren, enzovoorts. Een evangelie, wat er maar staat, blijde boodschap, enzovoorts. En dan zeggen wij, dat gaat over Johannes de Doper. En hoe weten we dat? Omdat Johannes de Doper zelf zei dat het zo is. Wie bent u? Bent u dit? Multiple choice. Nee. Nou, dan mocht hij het zelf zeggen. En toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Maar als je Johannes de Doper niet zou hebben, je leest Jesaja 40, dan zou je tot de conclusie moeten komen dat het een uitspraak is over de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die de weg voor de komst van de Messias en daarmee het koninkrijk zou banen. Want voordat de Zoon des Mensen zou komen om gediend te worden, zou hij komen om te dienen. Heb je dat? Nou ja, voordat de mens een nieuwe schepping kon worden, moest eerst afgerekend worden met de oude. Rekening betaald worden. In zijn eerste komst, eindigend in zijn dood, werd de weg bereid voor het nieuwe verbond. Hebreeën legt het uit. Die zegt, eerst moet je de dood van de testamentmaker hebben, alvorens het testament van kracht wordt. Weg moet bereid worden. En Galaten legt uit, van ja, er kan wel zijn dat de belofte aan Abraham vervuld moet worden, maar de wet staat dat in de weg. Eerst moet die wet weggewerkt worden. Vervuld worden. Voltooid worden. En dat is dus gebeurd. En je krijgt dus een dubbele toepassing van hetzelfde schriftgedeelte uit Jesaja. Het herhaalt zich trouwens nog een paar keer, maar doe maar. Nou ja, als ik begin aan Malachi, dan ben ik nog niet uitgesproken, bedoel ik. Hè? Zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, maar het is Johannes de Doper. Of was het Malachi? Of is het Jezus zelf, mijn engel voor mijn aangezicht? Of is het toch Elia in zijn wederkomst? In de 70ste week van Daniel. Dat herhaalt zich, maar daarachter is het een en ander verborgen. En mijn punt is dit. Wij kennen deze twee getuigen, Elia en Mozes en Elia uit Openbaring 10, die hier op aarde ad interim het werk van de gemeente voortzetten, ten behoeve van de bekering van het Joodse volk. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Romeinen 10, enzovoort. Zij zullen dat doen. Maar van hen staat, deze zijn de twee olijfbomen, of olijftakken, olijfhouten, die voor het aangezicht des Heren staan. Dat is Openbaring 10 waar dat staat. En het is de verwijzing naar Zacharia 4. En Zacharia 4 is die profetie met een visioen. Het is wat onduidelijk, maar het is altijd bij visioenen. Maar het gaat over een olijfboom, of waren het er twee, waaruit dan pijpleidingen lopen. Het is een raar verhaal, maar pijpleidingen vanuit de olijfboom naar de kandelaar enzovoorts. Kortom, die olijfboom produceert olijfolie en de olijfolie komt bij de kandelaar terecht en de kandelaar brandt zonder dat er een mens aan te pas komt om het te regelen. En de vraag is, hoe kan dat? Wie doet dat? En dan staat er, ja, niet door geweld, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, Zacharia 4. Dat gaat over onze dagen, waarin ongemerkt de Heer wel degelijk zijn werk doet. En aan de buitenkant is van dat werk eigenlijk niks te zien. Maar het gebeurt wel, het is het werk van de geest. Twee olijfbomen, twee olijftakken of wat het maar is. Maar ze zijn een beeld van de gemeente uit onze dagen. Het is de beschrijving niet van die 3,5 jaar uit Openbaring 10. Ze zijn het is in Zacharië 4 de beschrijving van onze tegenwoordige tijd. Zo van het Joodse volk, onder de naam Israël, is weliswaar terug uit Babel, uit de Babylonische ballingschap. Er lopen nog 3 profeten rond, Haggai, Zacharia, Malachi. En daarmee wordt het Oude Testament afgesloten. En de vraag is, gaat nu de Messias komen en komen de Messiaanse zegeningen die beloofd zijn? En wat ze profeteren is, nee, het komt nog niet, er komt eerst nog heel iets anders. En dit judaïsme, deze Joodse religie, gaat niet de Messiaanse zegeningen brengen. Dat is de strekking van die 3 Bijbelboeken. Zeker van het meest uitgebreide daarvan, Zacharia namelijk. Want eerst komt onze tegenwoordige tijd, die dan weliswaar bedekt wordt gehouden, maar dat is het dan. En dan komt een vaste uitspraak, mijnerzijds, die van toepassing is op al die zogezegd dubbele profetieën. Als iemand in de dagen van de Heer Jezus dan wel handelingen zou zeggen, ja, maar eerst moet de zaligheid nog in Gallië terechtkomen, alvorens het koninkrijk openbaar wordt, dan is het antwoord, de Heer woonde toch in Galilea, dat is toch de vervulling van die profetie. En als iemand zou zeggen, dit kan de Messias niet zijn, want er moet eerst nog een voorloper komen die zijn weg bereidt, dan is het antwoord, dat was Johannes de Doper. En als iemand zou zeggen, maar Elia moest nog komen, want dat staat in het laatste vers van het Oude Testament. Althans van ons in het Oude Testament, Malachi. Elia moest toch komen, dan zegt de Heer, ja, maar dat was Johannes de Doper. Die kwam in de geest en de kracht van Elia. En toch moet het nog gebeuren later. Heb je dat? En zo steekt het in elkaar. Onze tegenwoordige bedeling en alles wat daarmee samenhangt, is daarachter verborgen. En als u zou zeggen, maar er moet toch eerst nog een volk voor zijn naam eerst verzameld worden, dat deelt in zijn eerste geboorterecht wat met hem op de troon zou zitten, dan zijn daar die 12 discipelen, aan wie expliciet werd beloofd dat ze zou zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. Dat is wat het is. En wij zeggen achteraf, nou ja, die 12 zijn de eerstelingen van de gemeente. Ze zijn de bouwers, de eerste die tot de gemeente behoren enzovoort. En ze zeggen, ja, dat is ook zo, maar ze vervullen wel een functie. En als de Heer zegt in zijn gebed, de Heer, ik heb hen bewaard voor de wereld en zo over die 12, dan is dat gebed uiteindelijk van toepassing op het einde van onze bedeling, waarbij de Heer Jezus kan zeggen, ik heb hen bewaard voor de wereld, want dat is wat hij nu met ons doet. Als verhoring van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze enzovoort. Heb je dat nog? Dat gaat allemaal dubbel op. Maar de aardigheid is dat in dit verband de hele gemeentelijke bedeling dus in verband gebracht wordt met die 2 getuigen, namelijk toch 2 olijfbomen. En daar gaat het me maar om. Omdat de olijfboom de drager is van dat eeuwige leven en van de Messiaanse zegeningen. En in de breedte kun je zeggen, ja, dat berust bij de 10 stammen van Israël, maar nog breder, het berust bij Israël. Maar het zijn de zegeningen van David, uit Juda dus, enzovoort. Maar je kunt dus zeggen, berust in de praktijk in onze dagen bij de gemeente.